BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de gemeente Utrecht die 300 huurwoningen verplicht van het gas afhaalt. En 2 miljoen mensen die een zwaar beroep hebben en die dat somber inzien. Die denken dat ze het niet volhouden tot hun AOW-leeftijd. In mijn panel vandaag Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Anouk Dijkstra, ondernemer, voorzitter van Young Management, eigenaar van familiebedrijf Prevesco. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Even één zinnetje, wat doen jullie ook alweer?
Welke van de twee?
Prevesco.
Wij zijn een bedrijf in climate tech.
Heel goed. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Want dat is misschien ook wel relevant voor het verhaal dat nu volgt. Ons breekijzer heeft te maken met een dreigende handelsoorlog. Vraagteken. In Brussel zijn steeds meer zorgen om de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Een pakket van zo'n $370 miljard aan allerlei subsidies en fiscale voordelen voor Amerikaanse bedrijfsleven en particulieren. De wet is bedoeld om de Amerikaanse inflatie te beteugelen, maar bestaat ook uit forse bedrijfssubsidies en belastingenverlagingen op schone energie en technologie. En dat is nou precies wat Europa zorgen baart. Die aantrekkelijke Amerikaanse subsidies die zullen onweerstaanbaar zijn voor investeerders en grote Europese bedrijven. En dan met name bedrijven in de business van de elektrische auto's en de waterstofproducenten. Bijvoorbeeld ook de makers van zonnepanelen, windturbines, dat soort zaken. En ja, dat is nou net dus wat Europa zorgen baart. Trekken die bedrijven dan weg uit Europa? Gaan ze hun geld in Amerika investeren als ze daar allemaal mooie subsidies krijgen? De Franse president Emmanuel Macron is nu op staatsbezoek in Amerika. Hij zou gezegd hebben dat de Amerikanen zich super agressief opstellen richting het Europese bedrijfsleven. En Witte Huis wordt voorzitter John Kirby, die snapt die zorgen wel.
The European partners have expressed concerns about the IRA. In fact, we welcome that conversation. The president last month stood up a task force, a US-EU task force, specifically around the IRA, so that we could better understand European concerns about it, and so that we could frankly share our perspectives on the IRA, and particularly around clean energy.
Ja, Macron en Biden gaan er vandaag over praten dus. Later vandaag is er een persconferentie. Wij gaan naar ons breekijzer. Want ja, moeten we ons zorgen maken? Moet er iets gebeuren? Het breekijzer is: Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde steunpakket. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Moet hier een Brussels antwoord op komen, wat ook ten goede komt van Nederland? Of moeten we ze daar lekker in een sop laten gaar koken? Welke gevolgen heeft dat dan? Ons breekijzer: Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde steunpakket. Je kunt ook reageren via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen. Dus 020-468-4x0. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Philip Marij. Hij is macro-econoom Amerika van de Rabobank. Goedemorgen, Philip.
Goedemorgen.
Ja, wat vind jij? Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde steunpakket. Moet er een antwoord komen?
Ja, ik denk het eigenlijk wel. De maatregel, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat ze doen aan belastingvoordelen voor elektronische, voor elektrische auto's. Mm-hmm. Ja, dan wordt het heel lastig voor Europese bedrijven om die auto's richting Amerika te exporteren straks. En worden echt gedwongen, worden Europese bedrijven gedwongen om zich daar te gaan vestigen. Omdat straks de eis is dat elektrische auto's in Amerika geassembleerd moeten worden. Ja. En ook dat de batterijen uit Amerika moeten komen, althans voor een bepaald percentage. En zelfs de inhoud van de batterijen. Dus dat betreft, ja, het is een hele protectionistische maatregel.
Ja, America first, hoor ik hier.
Ja, en dat is, u merkt ook dat in dat opzicht dat er een andere wind waait in Amerika. Mm-hmm. En sinds Trump is dat eigenlijk gemeengoed geworden. En ja, dit soort protectionistische maatregelen zaten er altijd wel een beetje in. Alleen, ja, dat werd dan een beetje verdoezeld. Alleen nu zegt men het gewoon openlijk, omdat het goed scoort bij de politieke achterban.
Ja, die wet is al in augustus getekend, maar de laatste weken, misschien maanden, maar de laatste weken steeds openlijker hoor je er steeds meer zorgen over. Waar komt dat opeens vandaan? Is dat een soort van besef van, oh shit, het is toch iets groter dan we gedacht hebben? Of wat zit erachter?
Nee, eerst wordt zo'n wet getekend, maar dan moet het ministerie van Financiën kijken hoe die wordt uitgevoerd en de specifieke regels voor wanneer kom je aanmerking voor zo'n subsidie. En dat is dan geldig per 1 januari, dus tot die tijd hebben Europese overheden nog tijd om te proberen het Amerikaanse ministerie van Financiën te beïnvloeden.
Ja, en dat is dus tot nu toe vrij matig gelukt, tot niet.
Nee, en dat heeft denk ik met twee dingen te maken. In eerste plaats zijn wij natuurlijk ook redelijk protectionistisch ten opzichte van Amerika. Hè. Op dit moment zijn de tarieven op Amerikaanse auto's bij ons hoger dan omgekeerd. Bovendien, we exporteren ook meer auto's naar Amerika dan omgekeerd. Dus ja, wat dat betreft hebben we niet echt de argumenten. En bovendien, politiek gezien, ligt het gewoon heel lastig. En voor de Democraten is dit een hele belangrijke wet. Mm-hmm. Ze willen ook de steun van de vakbonden houden en de Republikeinen. Die gaan ook zeker niet voor buitenlandse mogendheden een wet openbreken.
Filip, we gaan zo meteen nog even over de details praten. Wat er ook dan gedaan kan worden. Ik doe een rondje in mijn panel. Ons breekijzer vandaag. Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde steunpakket. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Bel dat nu, dan ben je zo meteen bij hem in de uitzending. Eens kijken bij de ondernemer in ons midden, Anouk.
Ja, ik vrees toch dat ik het wel eens ben. Ik denk niet dat je gelijk één op één hoeft te kopiëren met dezelfde maatregelen. Dus ik snap wel dat er eerst wordt onderhandeld. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar vaak genoemd internationaal level playing field, vrees ik toch dat je niet zo heel veel andere opties hebt.
Nee, baart het jou zorgen, die IRA, Inflation Reduction Act?
Ja, een beetje wel. Ja.
Over je eigen business? Of sector?
Ja, in de staalindustrie, maar dat ligt wat verder van ons af. Mm-hmm. Ja, maar verder is het natuurlijk wel, het is wel een tool om de verduurzaming te versnellen. Mm-hmm. En innovatie daarmee ook. Dus als daar makkelijker geld voor beschikbaar is in Amerika, ja, dan kunnen ze zichzelf wel weer op voorsprong zetten, denk ik.
Ja, dus dan moet je dan wel bijblijven in Europa.
Ja, ja. En die gelden, als die hier niet beschikbaar worden gesteld vanuit Europa zelf, dan zal je dat gewoon zelf op moeten halen. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet klaar, hè. Als Europa dit niet beschikbaar stelt, kan je natuurlijk altijd nog zelf ophalen, dat geld. Maar goed, ja, dan heb je wel een andere strijd te leveren dan in Amerika.
Ja. Joram, wat vind jij?
Nou, ik vind het eigenlijk wel positief. In de zin dat als er een tegenreactie moet komen vanuit Europa op die IRA, dan zou dat mogelijk kunnen betekenen dat er ook veel meer ruimte komt om die verduurzamingsslag sneller te maken. Omdat er veel meer belastingsvoordelen komen. En ik denk uiteindelijk op de lange termijn dat dat ons allemaal helpt. Dus in die zin vind ik hem heel positief. Mm-hmm. Dat protectionisme, dat is natuurlijk wel een spannende. Dat zei je net al goed, dat begon bij Trump. En dat wordt eigenlijk behoorlijk doorgezet nu. Mm-hmm. Maar het gevolg ervan, dat zou betekenen dat we sneller zouden verduurzamen, vind ik het een hele positieve.
Ja. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb maar één antwoord, één wens. En dat is dat als het eigen belang betreft, laat het alsjeblieft een beetje achterwege laten. Of ik nou praat tegen Poetin of tegen Amerika. Maar laten we het algemeen belang in het vizier houden. Ik denk dat dat de enige wens is om uit Pinaires waar we zitten te komen.
En wat is dat algemeen belang?
Het algemeen belang, dat is de vooruitgang van waar we in zitten.
Ja.
Dus laten we het klimaat en laten we dat centraal houden. Mm-hmm. Niet in Nederland, maar helemaal wereldwijd. Nou, en het is ook met die oorlog dat alleen maar slachtoffers kost en waarschijnlijk helemaal geen oplossing. Maar ja, weet ik het, waar moet het eindigen?
Ja. U maakt zich een beetje zorgen om een strijd in de wereld. Strijd als het gaat letterlijk in Oekraïne, maar misschien ook een strijd op economisch vlak. En daar ben ik ook wel benieuwd, Filip, wat jij daarvan vindt. Want ja, ik hoor hier, als je verduurzaming kan helpen, is dat misschien alleen maar goed. Maar ja, je wil ook niet tegen elkaar opvechten als landen. Of misschien wil je dat wel. Maar maak jij zorgen om een handelsoorlog is zo'n groot woord, maar iets in die slinger?
Ja, dat is een beetje het probleem hiervan. Niet eigenlijk dat hier twee prioriteiten van Biden met elkaar in conflict komen. Hè? De binnenlandse economie en de vergroening daarvan, de verduurzaming. En tegelijkertijd zijn relatie met de bondgenoten. Want dit raakt dus niet alleen de Europese Unie, ook Japan en Zuid-Korea hebben hier problemen mee. En hij wil juist, het Vrije Westen, om het zo maar te zeggen, verenigen tegen China. En dat werkt nu in Afrika op dit moment. Dus ja, dat is een lastige afweging.
Ja, ja, want de EU zegt van dat pakket is 200 miljard in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Is dat zo? Hebben ze daar een punt? Zouden ze daar gelijk krijgen? Is dat laten voorkomen?
Je hebt wel kans dat Europa dat natuurlijk aanhanger gaat maken bij de World Trade Organization. Ja, die moet dan maar beslissen of dat inderdaad zo is. Maar ja, het lijkt er wel. Het is allemaal redelijk protectionistisch van aard. Mm-hmm. Er wordt eigenlijk alleen een uitzondering gemaakt van Mexico en Canada, omdat die dan in het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag zitten. Maar ja, de rest van de bondgenoten, ook het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, vallen gewoon buiten het boot.
Ja, nou is dus Macron op bezoek. Die gaat vanmiddag, gisteren hebben ze al gegeten, ik geloof in een Italiaans een restaurant ergens. En vanmiddag gaan ze praten, vanmiddag is er een persconferentie. De oudste bondgenoot van Amerika, zeggen ze zelf. Is er iets, kan hij iets bereiken, denk je?
Nou, ik denk dat wat ik lees is, verwachten zelfs de Fransen niet dat er iets bereikt gaat worden. Maar ze willen in ieder geval een signaal afgeven. En ondertussen moet Europa zelf gaan nadenken over hoe we hier tegen gaan reageren zonder het echt uit de hand te laten lopen.
Ja. Wat mag er eigenlijk? Wij hebben allerlei strenge regels als het gaat om staatssteun en dergelijke. Wat kan je doen in Europa om dit een beetje te counteren?
Nou, je zou redelijk in een vergelijkbare tax credit. Mm-hmm. Dus een belastingvoordeel kunnen gaan optuigen voor Europa. En als dan de een illegaal is, de ander dat ook. Maar dan heb je in ieder geval een soort tit-for-tat approach. Waarbij het duidelijk is dat. En Europa is daar eerder succesvol in geweest. Want wij zijn militair, stellen we niet zoveel voor. Maar in handelsconflicten hebben de Amerikanen wel eerder rechtsomkeerd moeten maken. Omdat Europa qua handel natuurlijk wel een groot blok is.
Ja. Even kijken, Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het eens met de stelling. Ik denk namelijk dat Europa eigenlijk voornamelijk het beleid heeft gevoerd om bedrijven minder te laten produceren, boeren minder te laten uitstoten, tenminste hun vee dan. Allerlei maatregelen te nemen om op die manier het klimaat ten goede te komen. Wat Amerika doet is zeggen van als jij schoner en beter en in ons eigen land gaat produceren, dan gaan we je daarin helpen met belastingvoordelen en dat soort zaken. Ik vind het overigens wel grappig dat ze uitgerekend Macron hebben gestuurd naar Amerika om hier namens de Europese Unie over te praten. Macron is natuurlijk premier van een land wat eigenlijk heel erg protectionistisch altijd is over de eigen handel.
Ja, en dat dan uitgerekend hij daar naartoe gaat.
Exact.
Ja, dankjewel voor het bellen, Jan.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Anouk Dijkstra van Young Management en van eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En Joram van Velzen, hij is van de Landelijke Studentenvakbond. Ook bij me is Philip Marij, macro-econoom Amerika bij de Rabobank. En we praten over ons breekijzer. Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde steunpakket. Ben je het daarmee eens of oneens? Bel nu, dan kom je ergens in de komende minuten nog in de uitzending. 020-468-4x0. Ja, Jan zegt eigenlijk, Joram, we moeten een beetje een voorbeeld nemen aan Amerika. Eigenlijk is het wel slim wat te doen.
Aan de ene kant, wat ik net ook al zei.
Wat is er mis met een beetje protectionisme?
Ja, wat je nu ook in de wereld ziet is dat ook de polarisatie die we in de samenlevingen zien, zie je dus ook tussen de landen. Dus met de oorlog in de Oekraïne die als een heet hangijzer ertussen hangt. Uh-huh. Zou een verenigd Westen wel heel belangrijk zijn, denk ik. En dan zijn dit soort maatregelen wel een manier om die kloof wel te vergroten. Aan de andere kant, wat ik net ook al zei, vind ik het wel heel mooi dat dit ruimte biedt voor verduurzaming. Ja. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is richting de achterban van Biden. Dus ik denk dat we wel hier op een manier moeten vinden om hier uit te komen. Daarom zou ik wel een reactie vinden, heel mooi vinden vanuit Europa, om ook die verduurzamingsslag te maken.
Maar wat Biden dus zegt is leuk verduurzamen. Je krijgt geloof ik $7500 als je een elektrische auto koopt, maar dan wel in Amerika in elkaar gezet met Amerikaanse spulletjes. Ja. Dat zouden we in Europa dan ook kunnen doen. En dan krijg je hier toch weer gewoon een soort eilandjes, letterlijk.
Ja, absoluut, ja. Dat is het risico daar. Ja.
Anouk, denk je dat er serieus bedrijven en investeerders zijn die Europa gaan overslaan als die IRA wordt uitgevoerd zoals die bedacht is? En dat je dat bedrijven hier in Europa denken, joh, bekijk het maar. Ik ga lekker naar Amerika toe.
Nee, dat eerste niet. Ik denk niet dat dat superveel invloed zal hebben op investeerders. Zeker omdat daar wordt meestal naar andere onderdelen gekeken door investeerders om tot een besluit te komen of je gaat investeren of niet.
Namelijk?
Kijk, dat heeft meer te maken met je marktcapaciteit en je groeicapaciteit en je verdienvermogen of je potentiële verdienvermogen in ieder geval. Kijk, subsidie is natuurlijk wel lekker om te krijgen, maar het is geen product om te kunnen verkopen natuurlijk. Dus er is maar een deel van je bedrijf wat je dan wellicht goedkoper kan financieren. Uh-huh. Maar het zegt niet zoveel over je verdiencapaciteit als bedrijf zijnde. Uiteindelijk hebben we in Europa natuurlijk ook best wel veel, hè, wat we kunnen maken. We hebben hier ook autofabrieken en ja. We hebben ook Airbus in Europa. Dus we kunnen ook vliegtuigen bouwen.
Ja.
We kunnen heel veel in Europa. En Amerika is ook tijden afhankelijk geweest van Tata Steel. Als het gaat om aluminium.
Mm-hmm. Ja, rotwoord. Ja.
Ja. We hoeven niet per se zwakker ervoor te komen te staan omdat Amerika ingrijpt op hun eigen continent.
Ja, maar een beetje Europees protectionisme, maar in ieder geval weer wat bewustzijn over wat we hier willen doen en wat we willen uitbesteden is niet weg.
Dat
zijn ook heel vaak dingen. Gingen we met lage lonenlanden alles in elkaar zetten en zo.
Ja. Ja, dat is gewoon nu wel het kwartje gevallen bij de meesten, denk ik. Dat conflict niet zo handig is.
Nee.
Maar dat kan hier natuurlijk ook gewoon terugkomen.
Ja, maar ga je wel meer betalen?
Ja.
Dat is dan maar zo.
Ja.
Filip, de rol van de oorlog in Oekraïne. Ik zie in de stukken die ik hierover lees bij Reuters en dergelijke. Dat de Europese ambtenaren toch zeggen. Ja, wij hebben veel meer last van die oorlog in Oekraïne. En ook daarom is het oneerlijk. Is dat een terecht argument?
Nou ja, oneerlijk. We liggen er eenmaal dichter bij Oekraïne. Ja. Dus ja, daar kun je niet zo heel veel aan doen. Maar wat het wel aangeeft, en dit ook met die energiezekerheid te maken, dat we daar in Europa gewoon meer last van hebben dan in Amerika. En dus misschien één belastingmaatregel zal misschien niet het vestigingsklimaat veranderen, maar als je ook kijkt naar het feit dat de energievoorziening in Amerika eigenlijk veiliger is dan bij ons in Europa en goedkoper, dan gaat ook heel langzaam een vestigingsklimaat zich ontwikkelen in de Verenigde Staten, wat voor sommige bedrijven aantrekkelijk is. Mm-hmm. En wat je dus nu ook wel ziet, is dat bijvoorbeeld Hyundai, een Koreaans bedrijf, is een vestiging aan het opzetten in Georgia. Toyota is een vestiging aan het opzetten in North Carolina. Vestigingen om elektronische auto's te bouwen. Dus je maakt het langzamerhand wel aantrekkelijk om uiteindelijk die rekensom in het voordeel van de Verenigde Staten te laten uitvallen. Dus wat dat betreft is het van belang dat Europa niet achterblijft en zorgt dat het ook gewoon aantrekkelijk blijft om in Europa die auto's te produceren.
Ja. Even kijken naar het Nederlandse aspect. We zijn natuurlijk een promotor van vrijhandel. Gaat zo'n Inflation Reduction Act ook voor ons nog veel negatieve gevolgen hebben?
Ja, ik denk wel voor bedrijven die inderdaad bepaalde dingen exporteren naar Amerika. Want het moet allemaal, in Amerika of indirect in Canada, Mexico geproduceerd zijn. Ik denk niet dat Nederland echt helemaal in de hoek zit waar nou de grootste klappen gaan vallen wat dat betreft.
Nee. Ondertussen, we bespraken het al, gaan in Brussel dus geluiden op om met soortgelijke subsidiepakketten te komen. Frankrijk bijvoorbeeld, die ziet een wet wel zitten die de Europese consument moet verleiden tot het lokaal kopen van goederen. Ik geloof dat Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken, ook soortgelijke dingen heeft gezegd. Buy European-achtige wetgeving. Ja, goed idee om te doen?
Nou, kijk, dat is natuurlijk een beetje altijd het gevaar van dit soort dingen. Hè? Dat het maatregelen die, eigenlijk gradueel zijn. En wat ik al eerder zei, wij hebben sowieso hogere autotarieven op Amerikaanse auto's dan omgekeerd. Dus in dat opzicht zijn we ook niet brandschoon. Maar die context die valt er helemaal uit. En het is nu alsof de Amerikanen iets doen en wij zijn onschuldige slachtoffers. Terwijl wij natuurlijk ook een behoorlijk protectionistisch blok zijn. Ook al van nature eigenlijk. Hè. Dus ja, wat dat betreft is het denk ik vooral zorg om dit niet uit de hand te laten lopen. Omdat juist Europa en Amerika moeten zorgen dat ze zich goed blijven samenwerken. Dat is natuurlijk precies waar de Russen en de Chinezen op hopen. En dat Europa en Amerika uit elkaar gespeeld worden.
Vind jij ervan, van de ideeën als buy European-achtige wetgeving, dat je dat stimuleert, dat we spulletjes uit ons eigen continent kopen, Joram?
Ik denk dat dat heel positief kan zijn, in de zin dat we ook de Europese economie daarin versterken. En tegelijkertijd zie ik ook heel erg wat Filip zegt over dat de Russen en de Chinezen natuurlijk heel fijn vinden als die kloof groter wordt tussen de westerse wereld en dus Europa en Amerika. Mm-hmm. Dus ja, dat zal toch wel een soort balanceeract blijven om te zorgen dat het inderdaad niet uit de klauwen loopt. Maar ik denk dat het heel positief kan zijn als we wat meer ook binnen Europa denken wat voor Wat voor bronnen hebben we hier en hoe kunnen we die zo goed mogelijk gebruiken?
Ja, dan komen de EU-ministers van Economische Zaken ook vandaag bijeen om dit allemaal te bespreken. Heb jij enig idee, Filip, waar zij mee zullen gaan komen? Wat kan je dus doen? Zijn dat inderdaad soortgelijke steunpakketten en dan ben je wel een beetje uitbedacht? Of kan je nog allerlei andere creatieve dingen bedenken?
Ja, ik denk dat je vooral, om zeg maar duidelijk een signaal af te geven, dat je toch vooral in dezelfde soort maatregelen moet zoeken. Ook in de hoop dat je sommige niet helemaal hoeft door te voeren. Want op het moment dat je weer andere maatregelen erbij gaat halen, dan verbreed je eigenlijk, het krijgt eigenlijk meerdere fronten. Dus wat dat betreft is het, denk ik, gewoon een zaak om het gewoon heel rationeel te behandelen. Het probleem voor Europa is natuurlijk, voor de Amerikanen is het, ja, die hebben maar één overheid. En dan een paar ministeries dat moeten uitwerken. En voor Europa is het natuurlijk lastiger om tot heldere maatregelen te komen. Dus het is altijd wat langzamer reageren in Europa.
Ja, want ook, welke smaak heb je? Nou ja, je hebt natuurlijk smaken die vrijhandel promoten en die protectionisme promoten. Ja, waar kom je dan op uit in Brussel?
Ja, per saldo zul je altijd op iets licht protectionistisch komen in dit geval. Maar ja, ieder land heeft weer zijn eigen mening. Dus wat dat betreft, we zitten gewoon met het nadeel dat we gewoon niet één eenheid zijn. Nee. Zoals de Verenigde Staten dat wel is. Dus ja, dat blijft lastig reageren.
Maak je je zorgen om een economische winter, Anouk? Of valt dat wel mee?
Een economische winter?
Ja, dat het allemaal een beetje op je eigen continent teruggetrokken wordt. En dat we elkaar dat we geld in onze eigen economie gaan pompen en minder gaan handelen met elkaar. Dat is allemaal een beetje.
Nee, ik maak me daar niet zo zorgen om. Nee, ik denk dat het helemaal niet zo slecht is om weer veel maakindustrie naar Europa te halen. Het blijkt toch dat heel veel werkgelegenheid voortkomt uit die maakindustrie. Mm-hmm. Die we toch echt heel hard nodig hebben in ieder land, in iedere economie. En kijk, ik weet of niet helemaal of het economisch nou echt superhandig is ook om een inflatie te temperen met geld bijdrukken. Mm-hmm. Volgens mij is dat niet de oplossing tegen inflatie.
Filip Marij, macro-econoom van de Rabobank, gespecialiseerd in Amerika. Dankjewel en fijn dat je bij ons was. Onze breekijzer vandaag. Bidens klimaatsubsidies dwingen Europa tot zo'nzelfde steunpakket. Op Instagram is 60% het daarmee eens ongeveer. Kleine 60%. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En op de radio ga ik zo verder praten met mijn panelleden. Onder andere over deelscooters, want die vormen steeds vaker een gevaar op de weg. En Tweede Kamerleden willen gemeenten nu helpen om daar iets aan te doen. Maar je zou toch denken, die gemeenten kunnen zelf toch ook alles en nog wat doen. Nou, oké. En we praten over een andere gemeente, gemeente Utrecht. Die heeft een impasse doorbroken. Namelijk, zij dwingen bewoners om van het gas af te gaan. Nou, vonden deze bewoners dat zelf geloof ik allemaal niet zo erg. Maar ja, hoe ga je dit later krijgen als mensen er niet op zitten te wachten? Gaan we allemaal zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management, eigenaar van familiebedrijf Prevesco, en Joram van Velsen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Utrecht. Honderden bewoners van de wijk Overvecht Noord, in Utrecht dus, moeten gedwongen van het gas af, lezen we in de Volkskrant vandaag. Het gaat om bewoners van zo'n 300 huurwoningen. Volgens het stadsbestuur en de woningbouwcorporatie is dat noodzakelijk voor de energietransitie en ook om geldverspilling te voorkomen. De gemeente Utrecht is daarmee de eerste gemeente die bewoners gedwongen van het gas afsluit. En vandaag wordt er in de gemeenteraad definitief over gestemd. Lot van Hooijdonk is wethouder in Utrecht en legt uit met welk idee de gemeente Utrecht dit project uitvoert.
We hebben met de corporatie gezegd en met de netbeheerder, als wij nou zorgen dat we mensen helpen aan elektrisch koken en we helpen ze helemaal aan nieuwe spullen, dan kunnen we zorgen dat de netbeheerder die leidingen niet hoeft te vervangen. En dat scheelt ons uiteindelijk allemaal geld, omdat al die kosten die je netbeheerder maakt doorberekend wordt in je vastrecht. En dat betaalt dus iedereen aan mee.
Ja, het was een soort proef. En de verwachting is dat meer gemeenten dit gaan doen en ook dat meer wijken uiteindelijk verplicht van het gas af moeten. Dan ben ik benieuwd. Dus een wijk van een woningbouwcorporatie. Joram, als je dit gaat doen met woningbezitters en mensen die heel veel geld verdienen, die zullen toch allemaal niet op zitten te wachten, die inmenging van die gemeente.
Ja, maar bij woningbezitters zie ik het ook minder gauw gebeuren. Ik denk dat dit heel bewust natuurlijk nu bij huurwoningen gebeurt. Ik vind het overigens een heel positieve ontwikkeling. Ook in dit geval aangezien een heel grote meerderheid van de bewoners ook hier positief tegenover stond. Ja. Maar we zullen die energietransitie toch gaan moeten maken. Dus toch wel een belangrijke stap, denk ik.
Ja, je zou ook kunnen denken, deze mensen die kookten alleen nog op gas. Ja. Verwarming was al niet meer op gas. Ja, moet je dan dat hele netwerk gaan veranderen? En ook je energieverbindingen, elektriciteitsverbindingen gaan verzwaren enzovoorts enzovoorts. Laat die mensen lekker op gas koken nog een paar jaar.
Ja, maar door dat soort kleine stapjes telkens te zetten, van we houden dan nog wel het gas voor koken beschikbaar, komen we uiteindelijk niet verder waar we moeten komen. Er staat ons gewoon een grote opdracht omtrent de klimaatcrisis. Dan moeten we ook wel even grondig werk leveren. En dus ook met koken van het gas af.
En ook, goed idee, dit soort verplichtingen.
Ja, ik denk het op zich wel. Ik vind het wel boeiend dat ze dit durven. Ik snap wel het argument van die woningcorporaties dat ze zeggen, we worden verplicht nu, of we worden gedwongen eigenlijk om onderhoud te plegen. Wat nog niet per se onderhoud toe was. En daar mag geen huurverhoging tegenover staan. Dus ik snap wel dat er vanuit die woningcorporaties wat gemor komt. Maar ik ben het wel helemaal eens met wat jij net zegt, Johan, dat je, we moeten toch een keer.
Ja.
De wethouder, die Lot van Hooijdonk, die zegt ook mensen die nu weerstand bieden, die moeten uiteindelijk toch echt een keer overstag.
Straks gaan we natuurlijk in heel Nederland van het gas af. En dat gaat natuurlijk onder hele goede voorwaarden dat iedereen mee moet kunnen. Hè, zowel financieel als ook in termen van hoe makkelijk of moeilijk het is. Dus die randvoorwaarden die zullen echt op orde zijn. Ja, maar we voelen ook met z'n allen aan dat we van het gas af willen. En dat je ook niet voor de laatste paar bewoners een hele infrastructuur in stand wil houden waar we allemaal aan meebetalen. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Ja, 92% van de bewoners in deze wijk was dus inderdaad voor om dat te doen. En die mensen worden keurig geketerd, want die krijgen er een inductiegasstel voor terug met pannen en de hele klerenzooi. En hun elektriciteit wordt betaald, uiteraard versterkt. Dat is denk ik wel een voorwaarde om dit goed te kunnen doen. Dat er geen kosten voor bewoners bij ze komen kijken en moeilijkheden en dat je zelf in je meterkast moet gaan sleutelen.
Ja, uiteindelijk vallen of staan dit soort initiatieven toch bij het draagvlak wat je hebt. Dus hierbij zal ook extra nagedacht zijn over hoe kunnen we zorgen dat de mensen zo goed mogelijk meenemen, dat mensen positief mogelijk tegenover staan, om bijvoorbeeld bij de volgende stap ook zulke positieve reacties te krijgen. Als dit heel negatief ontvangen zou worden, dan betekent dat heel veel slechte dingen voor volgende initiatieven.
Ja, er wordt dus gewerkt aan een wet waarbij gemeenten dwang kunnen inzetten als instrument. Nou weten we, dwang, daar houden we niet zo van met z'n allen. Maar Anouk, misschien dus toch maar aan geloven dat een gemeente kan bepalen, jij gaat nu van het gas af.
Ik denk voor die huurwoningen, wat echt waar grote organisaties achter ze staan. Het is wel echt een drukmiddel natuurlijk om die ontwikkeling op gang te krijgen. Want zeker als daar geen financieel voordeel tegenover staat, dan gaan die corporaties dat waarschijnlijk niet op eigen houtje doen.
Nee. Maar jij zei ook net van bij koopwoningen zie ik niet zo snel gebeuren. Je zou kunnen zeggen, huurders worden dus de dupe hiervan.
In welke zin zou het de dupe zijn?
Nee, waarom zou je die koopwoningen niet aanpakken?
Nou, die koopwoningen is natuurlijk wat ingewikkeld, omdat het echt je eigen woning is. Ik denk dat je daarbij eerst de ontwikkeling zal zien dat bij de nieuwe te bouwen woningen, dat ze die aardgasvrij zullen maken in plaats van de bestaande woningen. In ieder geval de eigenaars van bestaande woningen dwingen om hun gasafsluiting weg te halen.
Geloven jullie dat we op termijn helemaal van het gas af zijn? In particulier in huizen?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, hè?
Nee, denk ik niet.
Ik heb zo'n idee van, we willen het braafste jongetje van de klas zijn. Maar ja, gaat dat gebeuren?
Nee, denk ik niet. En ik denk ook dat het alternatief ervoor met die warmtepompen, dat is wel, heeft wel een tijdje heel snel is dat gegaan. Maar eigenlijk waren die warmtepompen voor dit gebruik nog niet ver genoeg uitontwikkeld. Ja. En daar zie je toch een hele hoop problemen ontstaan.
Ja, maar denk jij, blijven we altijd wel gas gebruiken? Of ben jij iets optimistischer of pessimistischer met het hoe je het ziet over dit?
Ah, sorry, maar welke keuze hebben we? Weet je?
Ik kan nog een paar tientallen jaren doorgaan met gas gebruiken als de keer op.
Ja, precies. En dan warmt de aarde op en dan zijn we allemaal.
Ja, maar dan ga je er wel vanuit dat de gasproductie blijft zoals die nu is. Terwijl daar zit ook heel veel ontwikkeling dat we gewoon groen gas kunnen produceren.
Ja.
Wat minder belastend is voor het milieu.
Ja.
Ja, en wij kunnen wel allemaal hier heel veel moeite doen om van het gas af te gaan. Dat is allemaal heel goed. Maar ja, dan moet je ook even kijken wat de rest van de wereld doet misschien. Het heeft niet zoveel zin als wij lekker moreel verheven staatje zijn met kijkers al. Wij zijn allemaal van het gas af en een paar honderd kilometer verderop stoken ze nog op kolen.
Ja, we hadden het natuurlijk net ook over dat je als land niet op een eilandje wil zitten en je eigen koers varen en de rest zien we wel wat die doen. Absoluut, het is iets heel gezamenlijks. Dan hebben we weer de zoveelste klimaatconferentie waarbij we afspraken maken die we allemaal niet nakomen.
Ja.
Tuurlijk, daar moet ook dingen gebeuren. Maar ook wij moeten daar onze rol pakken.
Ander nieuws dan van vandaag. 2 miljoen werknemers in zware beroepen. Denk aan monteurs, metselaars en zorgmedewerkers die vrezen dat ze hun werk niet kunnen volhouden tot aan hun pensioen. Blijkt uit een enquête van CNV en daarover schrijft dan weer het FD, Financiële Dagblad. Het gaat dus om bijna de helft van de CNV-leden ouder dan 45 jaar. In 2025 loopt de huidige regeling voor vroeg pensioen voor zware beroepen af en de vakbond die wil dat ook na 2025 werknemers met die zware beroepen nog steeds vroegtijdig kunnen stoppen. Als ik dit zo hoor, dan denk ik dit is een soort treinramp in slow motion, Anouk. Mensen die het gewoon niet volhouden tot hun pensioen. En dan thuis komen te zitten. En met enorme ziektelasten komen te zitten. En uitkeringen en dergelijke. Wat moeten we hier aan doen?
Zorgen dat er een nieuw akkoord komt. Dat is het makkelijkste antwoord natuurlijk.
Mm-hmm.
Ik denk dat, zoals bij de brandweer bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld, daar mag je maar 20 jaar, sinds 2016 is dat, al wat langer.
Mm-hmm.
Daar mag je maar 20 jaar in dienst zijn. Dus je mag maar 20 jaar brandweer zijn.
Ja.
Want dan ben je gewoon fysiek op.
Ja.
En misschien kunnen we de data gebruiken van de afgelopen 50 jaar van deze beroepen waar het over gaat. Om te kijken hoe lang houden mensen dit nou echt fit vol.
Mm-hmm.
Kijk, als je 45 bent en je werkt in de bouw, dan heb je er al bijna 30 jaar op zitten. Dat is, als je uitgaat van dat ze op een 16e of een 18e of zo starten.
Ja.
Dan heb je dus al 28 jaar voor je kiezen als je tegen de tijd dat je 45 bent.
Ja.
Dus dat is echt al een hele tijd dat je dan fysiek zwaar werk hebt geleverd. Dus het is niet zo gek, denk ik, dat een lichaam dan op is.
Nee, en dat je daar dus misschien ook een cap op stelt voor je eigen bestwil, voor je eigen gezondheid.
Ja.
Goed idee.
Ja. Ja, en dan? Moet je dan maar, als je 48 bent, een nieuwe baan gaan zoeken?
Of gewoon omscholen?
Door ergens social media marketing manager.
Ja,
blah.
Ik vind dat altijd, dat was zo makkelijk gezegd. Ga maar omscholen.
Nee,
dat
is niet waar.
Je hebt jarenlang een vak gedaan en ga dan maar iets anders doen.
Ze weten veel meer dan alleen dat vak. Als je 25 jaar werkt, dan heb je zoveel meer skills ontwikkeld dan alleen met een hamer op een spijker slaan.
Ja, absoluut. Maar ik vraag me af of de oplossing dan is om maar iemand te verbieden om langer door te werken in die sector. Waar
niet om verbieden, gaat om beschermen. Hè?
En als het geen duurzame inzetbaarheid is, als mensen zich helemaal naar de kloten werken. Ja.
Nou, ik denk dat we allereerst moeten kijken naar dat werk gewoon veel gezonder maken voor je fysieke omstandigheden. Dat we kijken, belasten mensen niet structureel te veel?
Ja.
En als jij jezelf veel jaar uit de naad heb gewerkt, dan vind ik ook dat de overheid je daarin tegemoet moet komen als jij op een gegeven moment niet meer in staat bent om goed te kunnen werken.
Nee, want juist van de beroepen die ik noemde net als voorbeeld, monteurs, metselaars, zorgmedewerkers, je zou denken, ik snap dat dat zware beroepen zijn, maar dan kan je met technologie toch ook wel even verlichting bieden.
Nou, dat hoop je, maar die mensen hebben gewoon keihard nodig.
Ik zou toch hopen dat het niet nodig is als je stratenmaker bent nu nog steeds dat je je rug vernachelt in een aantal jaar.
Ja, kom op zeg. Ja, ik vind het bizar hoe gemakkelijk we daarmee omgaan nu nog steeds in Nederland. Ik vind het wel heel belangrijk dat ook als je kijkt naar zorgmedewerkers, hoe groot het tekort we daarin hebben, je kan het toch ook niet verkopen. Oh, word maar zorgmedewerker, maar trouwens, we vinden het wel oké dat je op een bepaald leeftijd het werk gewoon niet meer aan kan.
Ja,
ik vind dat de overheid daar echt veel meer zorg voor moet dragen en die mensen veel meer moet ondersteunen.
Ja, en dus ook misschien dat je, want dit is natuurlijk voor CNV een mooie reden om dat vroegpensioen nog even onder de aandacht te brengen, ook een goede reden om dat te verlengen. Dat je vroeg eruit kan.
Ja, vind ik wel.
En dat je dan lekker de rest van je leven met je pijnlijke lichaam op de bank kan zitten. Nou, leuk.
Maar hoe moeten we dit ook bekostigen dan?
Ja, dat is natuurlijk altijd de uitdaging.
Je kunt natuurlijk voor alles naar de overheid kijken, maar die kan ook niet alles betalen.
Nee, maar ik vind het wel, als jij je hele leven uit de naad hebt gewerkt, dat je wel enige ondersteuning moet krijgen. Als je helemaal fysiek helemaal kapot bent.
Ik zie je ook denken, ja.
Ja, maar kijk, als dat op je 45ste is, dan zit je pas over het gemiddeld gezien op de helft van je leven. Van je levensduur.
Ja.
Dus ik snap wel wat jij zegt. Alleen wat moeten we dan met die overige 25 jaar die je dan eigenlijk nog zou moeten kunnen werken? Misschien niet zo zwaar, fysiek zwaar als dat je hebt gedaan. Maar er zijn misschien ook nog andere dingen die je kan doen. Dus je hoeft niet per se te stoppen met werken dan.
En als je weet, je kan maximaal 20 of 25 jaar een zwaar beroep doen, dan kan je er ook op instellen.
Dan ga je ook naar leven.
Na die tijd moet ik iets anders gaan doen. Ja. Dan ga je misschien een passie ontwikkelen. Daar avondopleiding of goed, ja. Of je hebt een transitietijd waarbij je een opleiding kan doen.
Ja, ja,
ja, maar krijg je nog wel om, hoor.
Ja. Dat is een lekker frontje bezig. Nee, maar ik denk dat we ook wel voorzichtig moeten zijn in het gemak waarmee we zeggen, ga maar een ander vak doen. Mm-hmm. Daar moet echt wel goed over nagedacht worden. En ik snap dat je op je 40ste niet met pensioen gaat en dan maar voor de rest van je leven op de bank gaat zitten. Maar tegelijkertijd moeten we ook echt heel serieus nemen dat mensen ook een vak doen om een reden. En dat er niet zomaar mee willen stoppen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Mijn panel vandaag, Joram van Velsen van de LSVB en Anouk Dijkstra van Young Management en Prevesco. We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Joram, jij wil het hebben over enkel glas in huurwoningen. Dat bestaat nog steeds. Ja, ik heb er zelf ook jarenlang in gewoond. Ik ben blij dat ik er niet meer in woon, want je stook je helemaal de blubber. En dat is nu ook heel erg onprettig. Maar dat moet maar eens klaar zijn.
Ja, nou ja, ook dus heel veel studenten wonen in woningen met enkel glas. Echt bizar veel. Dus we zijn ook laatst daarmee naar de Tweede Kamer gegaan om te zeggen, hier moet wat mee gebeuren. En wat hebben we toch een invloed als Landelijke Studentenvakbond. Want er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Niet alleen maar door ons natuurlijk.
Vind je nou dat je eigen rol aan het bagatelliseren?
Ja, ja, tuurlijk, ja. Nee, maar er is een motie aangenomen
door jullie,
in de Tweede Kamer. Die zegt, in 2030 moeten in huurwoningen gewoon van enkel glas af zijn. Moet gewoon klaar zijn.
Mm-hmm.
En eerst was de regel dat na 2030 nieuwe mensen in een huurwoning niet meer in een enkel glaswoning mochten komen. Maar nu is het ook gewoon, stel jij woont daar al, dan moet die woning dan door jouw verhuurder naar dubbel glas gaan.
Ja.
En dat is heel goed natuurlijk voor het klimaat, waar we het al een paar keer over hebben gehad. Maar ook voor natuurlijk de verbruikskosten.
Ja. En en als die verhuurder dat niet doet, dan moet je er zelf een baksteen in gooien dat hij wel moet of zoiets.
Dan staan er natuurlijk ook boetes tegenover. Ja. Maar ja, een baksteen, dat is zeker een optie. Ja.
Ja, maar die verhuurder zal ook denken, ja, lekker, ik ga investeren. Wat heb ik eraan? Want ik betaal de gasrekening niet, die betaal jij als huurder.
Ja. Maar ja, dus daarom is het heel belangrijk dat er goede handhaving op komt, ook vanuit gemeentes, om te zorgen dat die enkel glaswoningen echt naar dubbel glas overgaan.
Ja, wie betaalt dat? Als je glas vervangen moet worden?
Dat is je verhuurder.
Oh, die moet dat maar ophoesten zelf uit zijn reserves of zo.
Ja, dat is onderdeel van pandbeheer. Dat je ook doet aan de regels die gaan over hoe je pand geïsoleerd moet zijn, bijvoorbeeld.
2030, hè?
Ja.
Dus dan hebben we nog 7, 8 winters te gaan.
Ja, we kunnen nog 8 winters stoken voor de vogeltjes.
Ja, precies. En kan die sneller?
Het liefste zouden we natuurlijk willen dat het gisteren al gebeurd was. Ja. Maar het fijne dat er nu wel een stok achter de deur zit. Dus daar zijn we wel heel positief over.
Het wordt de komende tijd weer wat koeler in ons land. De komende weken een koude oostenwind. En dat gaan we ook merken in de energieprijzen. Maak je daar zorgen om de winter, Anouk?
Om de energieprijzen?
Ja.
Nou ja, we hebben natuurlijk de cap op de energieprijzen.
Vanaf 1 januari?
Ja.
Ja.
Voor mijn persoonlijke situatie niet. Uh-huh. Maar goed, dat komt omdat je financieel goed genoeg zit.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. En het huis goed geïsoleerd is.
Ja. Maar staat jouw verwarming wel een graadje lager dan?
Ja, dat wel. Ja, okay. Ja, we hebben bijvoorbeeld wel net een heel dure thermostaat gekocht. Die dan van die knoppen heeft met zo'n digitaal plaatje op iedere radiator, waardoor je dus de ene kamer 17 graden kan doen en de andere kamer 19. Mm. Dat kan natuurlijk manueel ook door gewoon een radiator
uit te draaien.
Te draaien. Maar goed, mijn vriend wilde per se die.
Ja.
Best, maar je kan niet alles winnen, zeggen ze dan. Maar goed, we zijn er dus wel zeker mee bezig.
Ja, en ook met een app erbij en zo. De hele
ook
band.
Dat, ja.
Leuk man. Ja. Dat is een leuke gadget.
Ja, het zal wel.
Hoe is het bij jou thuis?
Ik heb er gewoon uitstaande verwarming.
Oh ja.
En
enkel glas?
Nee, ik heb wel dubbel glas.
Anders wordt het nu echt 16 graden binnen.
Maar ik ken genoeg studenten die inderdaad gewoon heel veel dekens pakken en de verwarming uit, want je moet er wel rond kunnen breien. Ja. Krijgen geen energietoeslag natuurlijk. Dat predik ik al heel vaak hier, dat moet komen voor studenten.
Maar zou jij in overweging nemen, stel je woont in een woning met enkel glas. Ja. En je moet dat nu, dus 7 jaar moet je nog doen met enkel glas. Als je dat terugrekent, zou het dan lonen om gewoon niet te wachten op je verhuurder, maar gewoon dat toch zelf erin te zetten?
Ja, met welk geld?
Ja, als student. Maar ik bedoel meer als je, er zijn meer mensen die in een huurwoning wonen.
Als een soort voorschot op de winst die je later op je energierekening moet.
Ja, als jou dat €5.000 kan schelen gedurende die 7 jaar tot aan 2030. En je krijgt je huurbaas niet zover dat hij dat gewoon nu gaat doen. Zou het dan in je voordeel zijn of zou je het in overweging nemen om te denken, ja, dan doe ik het toch echt zelf.
Maar ja, als je eruit gaat, dan geef je die huurbaas gratis dubbel glas.
En ik vraag me af hoeveel mensen in een huurwoning wonen met enkel glas. Ja. En die het geld beschikbaar hebben om zelf naar dubbel glas over te
gaan. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen van onze leeftijd die prima geld beschikbaar hebben, maar niet zoveel geld beschikbaar hebben om een koopwoning te kopen als starter.
Er
zijn natuurlijk ook genoeg.
Misschien ook een taak voor gemeente weggelegd om er iets te doen. Oké, laten we even kijken wat de training is op de socials. Nou, daar is hij, de hashtag e-sigaret. Die gaat verdwijnen, althans. De e-sigaret met smaakjes, hè, de exotische smaakjes. Aardbeien sigaretten, mango sigaretten, bosbes sigaretten. Heerlijk. Ja. Karamel zeezout.
Gadver.
Gember sigaret. Verdwijnt per 1 oktober volgend jaar uit de handel. Verder is trending nog steeds hashtag Spotify Wrapped. De streamingdienst heeft voor de gebruikers zoals elk jaar de persoonlijke lijsten samengesteld waar jij of hij het meest naar geluisterd hebt dit jaar. En mensen vinden het ook heel belangrijk om dat te delen. Online en ook trending is Christine McVie. Ze was het brein achter onder andere deze hit. Daar komt ie. Ze schreef een zong die het in 1987. Christine McVie van Fleetwood Mac en overleed gisteren op 79-jarige leeftijd. Gaan we het nog even hebben over deelscooters. Nee, eerst nog, heb je de Spotify Wrapped al gezien?
Ik heb wel gezien dat er een lijstje klaar staat. Nog niet geluisterd.
Kijk even terwijl we praten zometeen nog.
Ja, ik heb het zo.
Je hebt ook niet gekeken?
Ik ga ook even kijken. Ja.
Maar waar moet ik naar kijken?
Moet in Spotify kijken? Oh, dan moet ik zo meteen alleen gaan praten. Dan zien jullie al aan het kijken.
Dat soort boomers zijn we nu.
En dan zie je in het homescreen zie je staan Spotify Wrapped.
Ja.
Dan klik je erop.
Oh ja.
Wie is dit? Wie is dit?
Dat ben jij.
Was ik dit?
Ja, wat hoorden we?
Ik weet niet welk nummer dit is.
Oh, het is wat je vaak geluisterd hebt, denk ik.
Ja, blijkbaar, maar geen idee.
Oh, nou, ga er zo maar even.
Geef niet.
Oké. Laten we nog even praten over deelscooters. Waarschijnlijk herken je het wel. Je loopt over een straat in een stad als Rotterdam of Den Haag. En voor je het weet wordt de weg geblokkeerd door zo'n deelscooter die pontificaal op de stoep geparkeerd staat. Ik had laatst hier in Amsterdam dat ik op een pont stond en daar stond een scooter geparkeerd op een pont. Dus iemand had daar zijn rit beëindigd. En die pont, die scooter ging gewoon heen en weer op die pont.
Jeetje.
Dat je denkt, nou ja, oké. Het kabinet stelt nu dat overlast daardoor wordt ondervonden. Dat wisten we allemaal al. En dat loopt nu de spuigaten uit, meldt het Algemeen Dagblad. ChristenUnie-Kamerlid Sineke van der Graaf dient daarom samen met VVD-collega Daniel Koerhuis een motie in. En de Kamer wil dat het Rijk gemeente gaat ondersteunen in de aanpak van overlast door deelscooters. Dan ben ik allereerst benieuwd. Zijn jullie gebruikers van deelscooters? Vind je het leuk? Ik vind het vooral leuk eigenlijk, maar ook wel interessant. Ik heb een keer, toen het heel hard sneeuwde, was dat 1,5-2 jaar geleden. Dan kwam ik een deelscooter gehuurd en lekker glijden door de straten van Haarlem. Hartstikke leuk was het. Hoe gebruik jij ze?
Ik gebruik ze in Amsterdam. Ik ben echt een fan van een deelscooter.
Ja.
Nou is het natuurlijk gewoon in Amsterdam sowieso één grote zooi met fietsen, scooters.
Ja, het is er toch een puinhoop.
Ja, dus dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Alles staat er. Maar letterlijk om je te verplaatsen door die stad. En als je dan geen zin hebt om te wachten op een Uber of zo, of wat dan ook, dan pak je gewoon zo'n deelscooter.
Ja, helmpje op.
Ja, dat
lekker smerig.
Ja, dat is een beetje vies.
Ja, je haar zit dan best goed voor. Want dat zit
maar
te
ik
doen
ben vandaag niet op de deelscooter.
Oh, vandaag niet. Oké. Okay. Vind je dat ze weg moeten?
Nee. In Amsterdam niet, vind ik. Okay. Maar ik kan wel voorstellen dat in gewoon normale woonwijken.
Normale steden.
Buiten Amsterdam.
Ja.
Dat het straatbeeld wel echt kan beïnvloeden. Als dat gewoon in je woonwijk allemaal...
Hier toch ook.
Ja, maar in Amsterdam is het toch al lelijk. Qua
dus dat zegt er niet dat het nog lelijker moet.
Ja, maar vind je...
Wat voegt het toe? Want uit onderzoek blijkt ook dat die dingen vooral fietskilometers vervangen en niet zozeer autokilometers. Dat was natuurlijk een beetje het idee ervan. Ja. En dat ze eigenlijk ook helemaal niet zo... die deeleconomie, dat moet ook allemaal schoner zijn en dergelijke, maar dat het ook allemaal vies tegenvalt.
Ja.
Waarom ga je niet gewoon fietsen?
Geen zin.
Koop een e-bike. Of huur een e-bike, dat doet de gemeente Utrecht. Daar zijn al die deelscooters eruit gerost. Ja. En dan kan je nu alleen maar e-bike huren.
Maar ik vind die stepjes dan eigenlijk leuker, zoals je in Parijs hebt.
Ja, maar dat mag ook niet.
Nee, maar heel Europa heeft die stepjes, ja, maar Nederland niet.
Ja, wij zijn het braafste jongetje van de klas.
Dat is echt jammer.
Hoe is het met je Spotify Wrapped, Johan?
Ja, ik zit te kijken. Ik heb echt de gekste nummers in mijn Spotify Wrapped staan.
Oh. Hoe ziet jouw rap er eigenlijk uit?
Ik heb heel veel...
Ik niks over zeggen.
Ik heb heel veel Franse muziek ertussen staan.
Dat je nooit luistert. Of dat wel?
Ja, ik luister het wel, maar dat is allemaal van die tot laat aan het werken en in de trein naar huis muziek, weet je wel? Dat je denkt, oh, nou, dat is het thema van dit jaar. Ja.
Okay. Deelscooters, heb je het net een beetje gevolgd of niet?
Ja, zeker. Ja.
Wat vind je ervan dat het kabinet de gemeente te hulp wil schieten hierin?
Ik denk positief. Aan de ene kant, ik vind het zelf heel handig, hoor. Dat ik denk, oh, ik moet nog even heel gauw naar de supermarkt. Ik pak even een scootertje in plaats van mijn fiets. Maar ook hoeveel bijvoorbeeld ongelukken er gebeuren met mensen die met alcohol op zo'n scooter stappen. Is best wel hoog. En ook voor het straatbeeld is het best wel slordig eigenlijk. Als je ziet hoeveel omgevallen scooters er naast een supermarkt staan bijvoorbeeld. Of ik vind het...
Ja, mensen vinden het ook maar... die denken ook van, goh, ja, het is toch niet mijn eigendom. Dus ik rach hem gewoon ergens meer succes ermee. Ja. Die dingen gaan ook maar 4 jaar mee. Terwijl een normale scooter 10 jaar meegaat.
Ja, maar dat is ook gebruik natuurlijk.
Ja, maar goed, dat
ding rijdt wel echt de hele dag rond. En dat is natuurlijk in een privé scooter ook niet zo.
Nee, dat is denk ik wel waar.
Ja.
Ja.
Maar die dingen worden ook echt wel gewoon op de
grond. Ja, tuurlijk. Ze worden wel afgeracht. Dat is wel zo. Maar ja, als jij zelf een scooter koopt, rijdt alleen jij erop. Misschien nog een familielid. En hier rijden 15 mensen per dag bijvoorbeeld erop.
Ja. Stepjes, goed idee?
Stepjes, ja. Ik was laatst in Brussel. Daar heb je heel veel van die stepjes.
Een beurt en zo.
Nou, dat vind ik. Die dingen vind ik helemaal levensgevaarlijk.
Ja, wel leuk.
Ja. Er zitten altijd mensen die erop zitten, zijn de mensen die dat niet kunnen. Ja. Dus ik, uit bescherming van onze maatschappij zou ik zeggen, ook niet doen.
Ik heb het hier en jij wil ze wel graag hebben, die stepjes.
Man. Ja.
Oké, okay, nou. En heb je dan een scooter of een stepje?
Stepje.
Oké. Okay. Het zou de gemeente niet trouwens niet al lang genoeg handvatten hebben om hier iets aan te doen. Die kunnen toch al lange zones instellen waar die dingen niet geparkeerd mogen worden. En zijn gemeenten die willen ze niet. Wat moet Daniel Koerhuis er met dat bouwen daar nou weer mee te maken hebben? Die moeten gewoon lekker andere dingen gaan doen.
Ja, ik snap ook niet zo goed waarom het nodig is dat de Kamer zich hiermee bezig gaat, eerlijk gezegd.
Nou, gaan wat zinnigs doen. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Anouk Dijkstra en Johan van Velsen. Morgen, dan is BNR Breekt er weer. God, is er weer vrijdag. Ja, Kees Dorenstein is hier dan. Tot die tijd kun je ons volgen via social. Zoek maar even YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te vinden. En zometeen over een paar minuten is hier Thomas van Zel met BNR Zaken doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.